Hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Iedere dinsdag zet ik altijd een aflevering live. En vandaag weer een interview. En tegenover mij zit Celine Verhoef, ondernemer van niet één, niet twee, maar drie bedrijven. Ja, het is ongelooflijk. Zij heeft haar communicatiebureau, See You Online. Ze is fotograaf en daarnaast is Celine ook nog oprichter van het platform Zakenmama. Celine en ik hebben elkaar leren kennen tijdens een bezoek in Brussel, waar we in gesprek gingen met Europarlementariër Catherine Rimsema over de combinatie werken en moederschap. En ik heb Celine gevraagd voor dit interview omdat ze inmiddels ja, toch wel de expert is op het gebied van momshaming. Vooral doordat ze er ook zelf mee in aanraking is gekomen en ja, dit onderwerp sindsdien, ik vind het echt onwijs goed, ook meer onder de aandacht brengt. Wat onwijs leuk dat ik je mag interviewen, Celine, over dit hele belangrijke onderwerp. De luisteraars kennen jou wellicht nog niet. Nou, je bent natuurlijk moeder, maar je doet heel veel. Hè? Je hebt drie bedrijven. Ja, wat en hoe doe je dat allemaal? Ongelooflijk.
Ja, nou, allereerst superleuk dat ik hier mag zijn, dus dank je wel. Ja, en als je dat dan weer zo opnoemt, 1, 2, 3 bedrijven, denk ik echt over welke gek heb je het? Maar dat ben ik toch echt zelf. Ja, het is... En dan ook nog een gezin en vrouw van en zus en vriendin. Af en toe denk ik echt, waar ben ik mee begonnen? Oprecht. Maar soms, ja, ik ben echt zo multipassionate. En het is gewoon eigenlijk een soort van zo gelopen. Dat klinkt heel suf. Maar ooit in lonings gewerkt, in communicatie. Ik kom eigenlijk uit de theaterhoek, maar dat is een helemaal lang verhaal. Bij een communicatiebureau gewerkt. En toen begon het te kriebelen. Ik wilde iets naast mijn werk. Ben ik de fotovakschool gaan doen. Ja, en toen heb ik aan het ondernemerschap geproefd. Ben ik dus al ingeschreven geweest toen naast mijn loondienstbaan als fotograaf. Ben ik lekker bruiloften gaan fotograferen, baby's gaan fotograferen. Vooral echt die herinneringen voor mensen maken. En toen dacht ik, dit is zo leuk. Uiteindelijk dacht ik, ik wil meer. Toen heb ik mijn baan opgezegd. Maar we hadden ook een kinderwens. Dus dat was ook wel een beetje lastig. Van, ga je nou je baan opzeggen terwijl je een kinderwens hebt? En we waren al een tijdje bezig en dat wilde niet. Nou, toen bleek dat we een fertiliteitstraject in zouden gaan. En toen heb ik dus mijn baan opgezegd terwijl we een fertiliteitstraject zouden doen. En ben ik gewoon allebei tegelijk gaan doen. Hebben we ons eerste kindje gekregen. En bij de tweede dacht ik, oh my goodness, hoe doet iedereen dit? Hoe blijf je succesvol in je werk en als moeder?
Ja.
En toen ben ik dat gewoon gaan vragen. En zo is Zakenmama ontstaan.
Ja, hey, want wat doe je met Zakenmama?
Zakenmama is een platform over werk en moederschap. Dus dat is echt ontstaan vanuit mijn eigen behoefte van ik wil er vaker over praten. En ik merkte eigenlijk direct, iedereen heeft deze struggles. Nou, jij kent
Klopt,
het, want je
ja.
hebt een podcast over werk en moederschap.
Ja.
Ja, hoe doet iedereen dat, weet je wel? Dus dat was eigenlijk de vraag waar het mee begon. En dat is heel snel doorgegroeid naar iets veel groters, want... We hebben er een website aan gekoppeld met artikelen over de onderwerpen. En inmiddels hebben we ook een best wel grote following op Instagram. Zijn we aan, ja, echt aan het opbouwen. We bereiken nu bijna 20.000 vrouwen per maand. Afgelopen maand was het zelfs 40.000. En ik mag dus nu ook vanuit het platform echt iets gaan betekenen voor die vrouwen. Dus het is veel meer dan inmiddels alleen de interviews, de artikelen, een beetje de humor af en toe. Want we maken ook video's met een beetje een knipoog. Om gewoon even te lachen met z'n allen over wat we nou eigenlijk aan het doen zijn. En nu mogen we ook echt impact maken met de inzichten die we krijgen vanuit de community. En gaan we dus in gesprek, onder andere in Brussel, waar jij mee bent geweest, ja. met het parlement. En onze ambitie is veel groter, want uiteindelijk wil ik gewoon zorgen dat we met die inzichten die we hebben, ouders een stukje gelukkiger maken en het makkelijker maken om die combinatie werk en ouderschap te combineren. En nood, ik zeg ouders en niet moeders, want ik geloof dat we het ook voor vaders veel beter kunnen doen. Je zakenpapa komt er ook aan.
Oh, gaaf, primeurtje.
Primeurtje. Dat komt eraan, maar goed, iets met ballen in de lucht houden, drie bedrijven. Dat komt, maar ik weet ook gewoon uiteindelijk, ik wil het doen voor die ouders, niet alleen voor moeders.
Ja. Gaaf. Echt ook onwijs goed bezig. Wij kennen elkaar nog niet zo heel lang, maar ik zei het net ook al toen we elkaar natuurlijk net spraken. Super goed bezig. Echt respect voor je. Tijd om toch eens even wat dieper in te gaan op het onderwerp waar we samen voor zitten, op momshaming. En ik merk dat ik het zelf best een hele ingewikkelde term vind. Ik was ook onderweg hier naartoe en toen dacht ik, heb ik nou eigenlijk zelf te maken gehad met momshaming? Wat is momshaming nou precies?
Ja, dat is echt een goede vraag, want ik vind die term ook best lastig. Ik heb ook heel erg gezocht, is er nou een Nederlandse variant? Maar die is er nog niet. Dus wie weet dat we daar nog een keer op komen. Maar momshaming is in het kort het bekritiseren, het degraderen of het benadelen van een moeder op basis van haar opvoedkeuzes. En die kritiek die komt dan vaak voort uit een verschil in de keuze met de ander. Dus waarbij ik bijvoorbeeld kies om fulltime te werken, denkt een ander, fulltime werken? Hoe kun je dat doen? Waarom zou je fulltime werken? Waarom zou je kinderen hebben als je fulltime werkt? Oh, ja. Dat is momshaming.
Ja, en heb je dat heb je dus vooral ook op werkgebied, maar heb je dat bijvoorbeeld ook buiten werkgebied?
Zeker, als je kind bijvoorbeeld in oktober zonder jas aanloopt, nou vandaag zou het kunnen, maar dat mensen echt kijken van waarom heeft hij geen jas aan? Of plas jouw kindje, of ja, heeft hij nog steeds een luier aan? Weet je, plas hij nog niet op het potje? Of geef jij voeding uit potjes? Weet je, kook jij niet zelf? Schandalig. Ja. Dat is momshaming.
Ja, dus het zit hem echt in heel veel verschillende vlakken.
Ja, en nu leg ik heel erg de nadruk op die negativiteit. Maar momshaming kan ook heel onbewust gaan. Want een lichte vorm van momshaming is eigenlijk ook al als ik jou vraag, goh, ga jij nog werken als je straks een kindje hebt? Of hoeveel uur ga je nog werken als je straks terug bent van je verlof? Dat is een vorm van momshaming. Simpelweg omdat die vraag niet aan vaders wordt gesteld. Ja. Want een man zou die vraag niet krijgen.
Nee.
En voor een man is het helemaal niet raar als ze fulltime werken.
Nee, precies.
En waarom is dat dan voor een vrouw wel gek?
Ja. Je hebt er natuurlijk zelf ook mee te maken gehad. Dat is natuurlijk de reden waarom je ook zo gepassioneerd bent over dit onderwerp. Vertel!
Ja, nou dat was eigenlijk toen ik een humoristisch filmpje online had gezet. Waar we het er straks al hadden over, we maken af en toe, weet je wel, grappige filmpjes. Dus ja, met de redactie hadden we een filmpje gemaakt dat ik lekker in de tuin zat te chillen. Met als caption, weet je wel, dat de kinderen op de opvang waren en dat ik lekker gewoon tijd voor mezelf had. Nou, dat had ik geweten. Instagram prima, niet zo heel veel aan de hand, maar op TikTok ging deze video gigantisch viral. En heb ik echt dingen naar mijn hoofd gekregen van, ben jij een slechte moeder? En waarom zou je in vredesnaam kinderen hebben als je niet voor ze bent? Echt dat soort dingen. En als je dat voor het eerst ziet, denk je, wat gebeurt hier nou? En toen heb ik een screenshot gemaakt, naar de redactie gestuurd en gezegd, jongens, hier moeten we wat mee.
Ja.
En een week later kwam ik weer in aanraking met momshaming. Niet bij mezelf, maar eigenlijk zag ik het gebeuren bij twee andere vrouwen. Er was een column die ik las over een moeder die fulltime werkte. Nou, die kreeg echt wat bij mij in het klein gebeurde. Want ik had een handvol met opmerkingen, tiental. Die gelukkig trouwens wel weer opgelost werden door de community onderling. Dus mensen werden op elkaar op gewezen, zeg maar. Maar bij deze vrouw gebeurde het met duizenden comments tegelijkertijd. Dat was iemand die werkte fulltime. En er was een andere moeder, die had ook een column geschreven. Die werkte in de zorg. Het was een medisch vakblad waar ik dit voorbij zag komen. En die had het erover dat zij in de zorg werkte. En ze hadden problemen met de opvang. Nou, bladibla. En ik ging even kijken. Ik was even benieuwd, wat voor comments staan daar dan onder? Nou, en die werd gewoon gemamshamed op het feit dat zij een hoge functie had in de zorg, net als haar man. Ja, waarom zou je net als je man een hoge functie hebben als je kinderen hebt? Waarom zou je dat doen? Dat ik denk, hoezo? Wat is die kronkel? Weet je, ja, jongens, het is 2023, hè? We mogen als vrouw ook gewoon werken. We mogen ook ambitie hebben en dan wordt dat op een andere manier opgelost. Weet je, opvang is gewoon goed geregeld in Nederland. Nou, kanttekening kan nog veel beter. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja, ik kan daar niet bij. En toen wist ik echt, hier moet wat mee. En toen kwam ik er dus achter dat dit momshaming heette.
Ja.
En heb ik hier echt mijn talk. Ik heb een spreeksopleiding gedaan en puur mijn talk hier opgericht, want ik dacht, jongens, wij moeten hier wat mee.
Ja, moet helemaal eens.
Ja.
Hey, en heb je het idee, komt het vaak voor, momshaming?
Zeker. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de vrouwen hiermee te maken hebben. 87%. En dat is dus niet alleen op de werkvloer. Dat is gewoon over het algemeen. 87% van de vrouwen krijgt te maken met momshaming.
Wauw. Heb je ook cijfers over specifiek de werkvloer?
Zeker. 43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt heeft te maken met zwangerschapsdiscriminatie of discriminatie in het prille moederschap. Ja, dat is natuurlijk super vaag. Waar hebben we het dan over? Dat heb ik gevraagd aan de Zakenmama community. En daar gaf 39% van de respondenten gaf aan directe negatieve gevolgen te hebben ervaren van zwanger zijn of terug van verlof. En dat zagen ze aan niet meer uitgenodigd worden voor de leuke meetings, niet meer betrokken worden bij het team, überhaupt hun functie niet meer mogen uitoefenen omdat ze iets minder zijn gaan werken. Ja, het is echt bizar. Ik zie jou inderdaad je gezicht vertrekt van, is dit echt? Ja, dit is echt waar. Ja, dit. Oh ja, en natuurlijk onderschat worden voor wat je überhaupt nog kan als je moeder bent. Blijkbaar word je heel erg onderschat en denken mensen, oh, je bent moeder geworden en kan je opeens niet meer functioneren.
Ja, komt dat vooral ook door mensen die geen kinderen hebben?
Of weet je dat? Dat weet ik niet. Ik denk niet dat het, in ieder geval, ik weet niet of die onderzoeken zo ver zijn gegaan. Nee. Maar dat is wel nog een interessant iets, ja. En ja. Ik denk ook dat het, nogmaals, het is vaak niet eens vanuit een kwade bedoeling, hè. Want het kan ook zo zijn dat iemand terugkomt van verlof en je wil diegene nog even in de luwte houden. Maar ik denk, jongens, communiceer dan met elkaar. Weet je wel, vraag het gewoon aan die vrouw. Vind je het leuk om dit project nog te doen? Is het te veel? Ga met elkaar in gesprek.
Ja.
En geef die vrouw dus ook een keuze. Ja. In plaats van dat je dingen vooraf gaat invullen.
Ja, precies. Best wel grappig, hè? Want ik zat dus zelf ook op weg hier naartoe, wat ik net ook al zei, van heb ik er nou zelf mee te maken gehad? Ik heb eigenlijk niets, ik kan me niet herinneren dat ik in ieder geval op mijn werk niet ben uitgenodigd voor bepaalde projecten. Ik bleef ook redelijk fulltime werken, dus dat was dan misschien mijn voordeel. Als nou iemand, een van de luisteraars, ook denkt van, ik weet eigenlijk niet zo goed of ik er nou mee te maken heb gehad. Hoe kun je het nou eigenlijk herkennen?
Ja, je herkent het dus. Nou ja, die directe negatieve gevolgen die ik net noem, dat voel je denk ik wel. En dat heb je gewoon gelijk door van als je anders behandeld wordt ten opzichte van voordat je zwanger werd.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk vrij duidelijk. Maar soms is het nog een beetje vaag en is het een soort van ambiguë lijn. Als dus de vraag aan jou wordt gesteld over iets en die vraag zou niet aan mannen worden gesteld, dan is het momshaming.
Ja, precies.
Dus dat en borstvoeding is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Stel je komt terug en je geeft nog borstvoeding als je terugkomt van je verlof. Veel vrouwen ervaren dan dat ze als lastig worden gezien. Want ja, het is zo gedoe dat je dan elke keer even weg bent. Of er zijn zelfs moeders die hebben mij verteld dat hun leidinggevende dan hebben gevraagd, moet je niet eens stoppen met dat borstvoeding? Helemaal kriebels ook überhaupt, dat je dan durft dat borstvoeding, weet je wel, die woordkeuze.
Ja.
Ja, dat is ook momshaming.
Ja, die heb ik trouwens overigens precies de andere kant meegemaakt.
Oh.
Dus ik gaf geen borstvoeding, want het lukte niet. Als ik nou denk, ja, daar heb ik toch met momshaming te maken gehad, al in het ziekenhuis van de andere verpleegsters.
Ja.
Want bij nummer 1 heb ik het nog wel een weekje geprobeerd, maar het was echt één grote ramp. Nou, daar gaan we het niet over hebben, want daar is de podcast niet over. Dus bij nummer 2 was ik heel stellig dat ik er geen eens aan ging beginnen. Daar vond men in het ziekenhuis al wat van.
Ja, en dat is inderdaad, ja, het moment dat iemand er ergens iets van vindt, dus echt kritiek heeft. Nou, dat hebben ze dus bij jou gehad. Dat is momshaming. Dus je bent zeker momshaming.
Oh ja, maar ja, precies. Ja. Ik zat hem heel erg, denk ik, op werkvlak ook te kijken. Maar inderdaad, gewoon, ja, buiten het werk heb je natuurlijk ook genoeg situaties. Waar ik vooral ook heel nieuwsgierig naar ben, wat drijft mensen nou om aan momshaming te doen?
Nou, dit is dus ook precies wat ik dacht toen ik dus die opmerkingen kreeg op TikTok. Ik dacht echt, wat gebeurt hier?
Ja.
En dat mensen daar überhaupt de tijd voor nemen om dit soort dingen te schrijven. Ja, dat blijft me verbazen. Dus toen heb ik 2 psychologen benaderd en gevraagd, hoezo, waarom doen mensen dit? En toen hebben we dus wel vooral gefocust op het becommentariëren van mensen. Dus echt de kritische noot of inderdaad de soort van haatreacties op social. Daar zijn we op gefocust. En toen zeiden zij ook van ja, er zijn 2 manieren om je beter te voelen. En dat is 1, door iemand te upliften. Hè? Dus een beetje te applaudisseren van, hey, supergoed bezig. En ja, eigenlijk waar wij heel erg van blij worden is inderdaad, ja, sisterhood vind ik ook een woord. Ja. Maar weet je dat?
Ja.
En aan de andere kant heb je dat je je beter kan gaan voelen door de ander naar beneden te duwen. Een beetje het krabbenmand effect.
En misschien kan je het toch even uitleggen, want niet iedereen is misschien bekend met de term.
Ja, nou ja, als je krabben in een mand stopt, dan proberen ze eruit te klimmen, logischerwijs. Maar doordat ze dan aan elkaar gaan trekken, komt eigenlijk niemand verder. Dus je houdt elkaar eigenlijk klein op die manier. En het schijnt zo te zijn dat vrouwen dit op de werkvloer bij elkaar doen, het krabbenmandeffect. Volgens mij doen mannen dit niet, is het echt specifiek een vrouwending. Ik kende het niet. Ik heb er ooit een keer van gehoord. Ik doe het geloof ik ook niet. Jij doet het ook absoluut niet.
Nee, tegendeel. Ik probeer juist. Het ook echt met vrouwen in mijn team. Hè? Dus ja. Juist heel erg het podium te geven. Juist om ze verder te helpen. Ja, ik word daar blij van.
Ik word daar ook blij van. En ik geloof echt in die win-win situatie. En dat er genoeg is voor iedereen. Maar het krabbenmand effect is dus echt huge. Maar dit is dus ook zo met negatieve comments. Dus dat heeft dan weer niks te maken met vrouw of man. Maar als je lekker even iemand afzeikt, blijkbaar krijg je er zelf een goed gevoel van.
Ja, ik denk altijd maar het zegt wel meer over de ander.
100%.
Dan dat het over jou zegt.
100%. Dus als je dus nu luistert en je hebt een social media kanaal en je krijgt wel eens van dit soort comments. Ja, dan kun je dus al gelijk denken dit heeft niks met mij te maken. Helemaal niet. Het heeft altijd met de ander te maken. En eigenlijk is het ook zo dat als je dit soort comments krijgt, groeit dus je account. Dus dan ben je lekker bezig.
Ja, het heeft jou veel opgeleverd, ja, of niet?
Het heeft mij veel opgeleverd.
Ja.
Ja, en qua momshaming is het dus ook heel erg van het dat de keuze, er is gewoon een keuzeverschil. Dus dat jij bijvoorbeeld fulltime blijft werken en de ander denkt, ik moet er niet aan denken. Dat is prima, weet je wel. Ik denk dan ieder zijn eigen keuze.
Ja.
Maar het is momshaming op het moment dat ja, dat oordeel over jouw keuze wordt geveld.
Ja, precies.
En je erop benadeeld wordt.
Ja, ja, dus dat is ook wel een belangrijke.
Dat is een belangrijke.
Of je erop benadeeld wordt.
Ja.
En hoe zou het toch komen dat moeders over het algemeen meer kritiek krijgen dan vaders? Want dat is gewoon zo.
Dit is echt van oudsher nog gewoon die rolverdeling. Dat gaat eeuwen terug. En we hebben daar in Nederland nog steeds mee te maken met dat ouderwetse perspectief. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, het is nog helemaal niet zo heel lang geleden, hè, dat vrouwen moesten stoppen met werken op het moment dat ze gingen trouwen.
Ja, zelfs trouwen. Hè?
Trouwen, niet eens kinderen. Nee, het was ja. Het moment dat ze gingen trouwen, kregen ze gewoon ontslag en moest je uit dienst.
Ja.
En dan ging je, als er kinderen kwamen, ging je voor het gezin zorgen. Als er geen kinderen kwamen, kwam de dominee langs, want dan was er dus duidelijk iets aan de hand.
Ja.
Zo het is echt een maatschappelijke blik die heel ouderwets is. En daar kampen we nog steeds mee als vrouwen.
Ja.
En sterker nog, we hebben het gehad over dat je benadeeld wordt, hè, op een directe manier. Maar het gaat eigenlijk nog een stapje verder. Want uit recent onderzoek blijkt dat eigenschappen waar mannen financieel op vooruit gaan in hun werk, worden vrouwen of moeders financieel benadeeld.
Noemen ze dat voorbeelden? Heel interessant.
Dit is echt bizar. Want één daarvan is kostwinner zijn. Dus als mannen de kostwinner zijn, nou, dan gaan ze er dus financieel op vooruit. Kan ik enigszins inkomen. Maar goed, zou ik zeggen, dat is voor de vrouw dan hetzelfde, lijkt mij. En de andere is verantwoordelijkheid tonen. Nou, daar val je toch van je stoel.
En wat bedoel je met verantwoordelijkheid tonen?
Als mannen, als vaders op de werkvloer verantwoordelijkheid tonen.
Richting hun kinderen, bedoel je dat?
Nee, in hun job.
Oké, ja.
In hun job worden ze daar financieel voor beloond. En vrouwen niet. Die worden er financieel benadeeld. En dit is zo krankzinnig dat je denkt, huh? Is dat echt waar? Ja, er is dus onderzoek gedaan. En ik zal je het linkje wel even sturen, dan kan het onderzoek kan hieronder.
Oh, heel interessant.
Het is echt bizar. Dus eigenlijk worden wij er gewoon op benadeeld op het feit dat wij een kind op de wereld zetten. En als je dat hardop uitspreekt, denk je, dat kan toch niet?
Ja, omdat je moeder bent.
Omdat je moeder bent. Omdat je een kind op de wereld hebt gezet, wat alleen wij kunnen.
Ja.
Want ja, mannen kunnen die leveren ook hun deel, maar wij moeten uiteindelijk dat kind groeien en op de wereld zetten.
Ja.
Om de mensheid ook verder te helpen, laten we wel wezen. En nou ja, daar word je dus financieel op benadeeld, ook in je baan.
Hey, als stel je krijgt inderdaad te maken met momshaming, laten we even specifiek op de werkvloer, en dan kunnen we het daarna nog even. Hoe kan je daar het beste mee omgaan? Wat voor tips heb je daarvoor?
Mijn tip is echt, ga in gesprek. Dus ga het niet onder stoelen of banken steken. Ga in gesprek met je werkgever. Open, zonder vingers te wijzen, gewoon bespreek wat je hebt ervaren, hoe het overkomt en ga kijken hoe je dit samen kunt oplossen of wijs iemand erop dat het gebeurt. Maar ga ook te raden bij jezelf. Doe je het misschien ook onbewust? Weet je wel, zo'n vraag van hoeveel ga je nog werken na je verlof? stel die vraag ook niet meer of vanuit een interesse en vraag dan ook aan de vader. Dus ga bij jezelf te raden van, oké, doe ik aan momshaming ja of nee? En heb dus ook geen oordelen over anderen. Ga ook open gesprekken in, als je dat niet al doet. En als je dus merkt, ik heb te maken met momshaming, open het gesprek op de werkvloer. Kom ook op voor andere vrouwen in het bedrijf. Dus als je merkt dat het bij een ander gebeurt, of je nu ouder bent of niet, kom op voor diegene. Ja. Weet je wel, zorg gewoon, laten we het met z'n allen gewoon samen uitbannen.
Ja.
Dat is de enige manier. En bedrijven moeten heel kritisch gaan kijken van, oké, wat doen wij voor jonge ouders? En hoe kunnen we dat verbeteren?
Ja, heb je tips daarvoor of niet?
Dat
zijn ook wel dingen die je natuurlijk, als je het gesprek aangaat met je werkgever, die je dan ook misschien zou kunnen benoemen.
Ja, nou sowieso ben ik echt een voorstander van het verlengen van het verlof. Dus er is ook een petitie gaande, daar ben ik ambassadeur van het Buikencollectief. Dat is het 21ste eeuws geboorteverlof. Ook daar zal ik je wel even een linkje van geven, dan als je die in de show notes wil zetten.
Ja, doe ik.
Super fijn. En ga allemaal lekker die petitie ondertekenen. Uit onderzoek blijkt, als je kijkt naar Scandinavische landen, dat als er een eerlijk geboorteverlof is voor alle betrokkenen, dus niet alleen de barende vrouw, maar ook de niet-barende partners, dan blijkt dus dat het ook gelijk beter is voor de gelijkheid. Want thuis is het gelijk, de zorg is gelijk verdeeld, maar daarmee is het op de werkvloer ook gelijk, omdat iedereen er even lang uit is.
Ja, dat er geen verschil is.
Er is geen verschil. Ja. Dus ik geloof heel erg dat als we dus open blijven praten over de problemen waar we tegenaan lopen, dat is één.
Ja.
Maar als we het systeem ook aanpassen, waardoor we die gelijkheid gaan creëren, dat een stukje momshaming ook is opgelost.
Ja, snap ik wel.
Omdat dan die maatschappelijke blik ook gaat veranderen, want er is een eerlijkere verdeling. En uit onderzoek blijkt ook dat daar behoefte naar is, want 60% van de mannen wil meer tijd met hun gezin doorbrengen. Sterker nog, 41% van de stellen wil gelijke zorg, wil de gelijke verdeling hebben thuis. Maar bij 9% van de stellen lukt dit. Dus daar moeten we aan werken. En ik denk dat dan een hele hoop van de momshaming al weg is.
Ik denk af en toe ook nog wel zo grappig dat je dit zegt. En die herken ik namelijk voor mezelf ook wel. In hoeverre zijn wij ook wel bereid als vrouw om dingen over te geven aan de man?
Want 100%.
Weet je, dat heb ik zelf ook wel.
Daar is ook een naam voor, wist je dat?
Nee?
Maternal gatekeeping. Ja, en dat is weer zo'n lekkere Engelse term. Maar het gaat er dus om dat wij vrouwen dus ook dingen automatisch aan onszelf toetrekken.
Ja.
Stel, je bent een paar dagen weg. Ja, ik heb dan ook de neiging om alles te gaan regelen voor mijn vent. De boodschappen gedaan, eventueel al wat gekookt. Nee, niet doen. Gewoon niet doen. Die mannen redden zich prima.
Ja.
Dat doen ze andersom ook niet.
Nee.
Nee, ja.
Precies.
Weet je, en dat is ook een stukje van wij mogen het meer loslaten. En dat gaat allemaal hand in hand, hè. Want ik geloof dat die schakeltjes allemaal aan elkaar zitten. Dus en het open communiceren, en het systeem, de maatschappelijke blik en onszelf.
Ja, ben ik het mee eens hoor.
Ja.
Soms ook wel heel makkelijk om heel erg naar de maatschappij te kijken. Soms ligt het ook aan onszelf. En het eens, hè. Er moeten meerdere dingen gefixt worden. En het een kan je niet zonder het andere zien. Maar ik ben zelf ook wel groot voorstander om niet alleen maar naar de maatschappij te wijzen.
Nee.
Soms moet je zelf ook het lef hebben en ook vaak beseffen dat je soms de eerste generatie bent die dus dingen moet veranderen. Ook bij jou op kantoor. En ik ben er altijd wel een soort voorvechter van geweest. Gewoon om dat ook al op kantoor te gaan doen.
Heel goed. Ja, maar wil je de wereld veranderen? Verander eerst zelf. Begin bij jezelf. Ja.
Moet je toch wel eerst de stappen zetten. En je hebt gewoon te maken met die maatschappij nog. Die op een bepaalde manier denkt. En het is ook niet gek, hè. Ik bedoel, dat wat jij zei, nog niet zo heel lang geleden.
Ja.
Zag het de wereld er heel anders uit.
Ja.
En dat heb je natuurlijk ook niet in een paar jaar helemaal veranderd.
Nee, klopt. Interessant is, wat jij nu net zegt inderdaad, die verandering, die komt niet vanzelf inderdaad. Die heeft tijd nodig. Vorige week plaatste ik op LinkedIn een onderzoek vanuit Finland. Is er namelijk baanbrekend onderzoek gedaan. Het blijkt dat kinderen daar op de opvang minder stress ervaren dan als ze thuis zijn. Nou, dat is natuurlijk echt best wel een ding. Dus ik had lekker even een provocatief tekstje gemaakt met, nou, als je opmerkingen krijgt over gaan je kinderen zo vaak naar de opvang, dan kan je zeggen, wist je zelfs dat het goed is voor hun stresslevels? En dan kan je natuurlijk niet appels met peren vergelijken, dus verderop in de tekst lees je ook dat het voor mij bedoeld is om goed te kijken naar, oké, het kinderopvangsysteem en wat kunnen we hiervan leren? Maar er kwam een hele interessante discussie op gang. deze post is ook viral gegaan. Ik heb ook wederom een aantal soort van haatreacties gekregen. Dat terzijde, maar er was iemand die zei, is Nederland er wel klaar voor om het Vinci-systeem in te implementeren? En ik vind dat zo'n interessante vraag, want kun je er überhaupt wel klaar voor zijn? Ik denk namelijk dat je niet kan zorgen dat 100% van de mensen klaar zijn voor die verandering. Omdat het ouderwetse denken in ons systeem zit, in die maatschappij. En ik denk dat we gewoon een stap moeten gaan zetten.
Eens. Hoe zou het nou komen, dat vind ik wel interessant. Hoe kan het nou dat ze dan in Finland daar bijvoorbeeld al een stuk verder mee zijn?
Die hebben de stap gewoon een keer gezet. Die hebben die ommezwaai al wel gemaakt. En wanneer dat is geweest, weet ik niet zo goed. Daar wil ik echt nog een keer induiken. Maar die hebben die ommezwaai een keer gemaakt. En daar zie je gewoon, en net als ook in Zweden en in Noorwegen, dat het gewoon veel beter geregeld is. En dat die gelijkheid dus ook echt een vlucht heeft genomen.
Ja.
Maar we moeten gewoon durven met z'n allen. Gewoon, hop, lef tonen en ook dus vanuit de politiek niet brandjes gaan blussen en pleisters gaan plakken. Nee, we moeten nu echt stappen gaan zetten die voor de toekomst een verschil gaan maken.
Ja. Nou, we hebben veel besproken over momshaming, maar is het nou eigenlijk erg dat het er is?
Ja, je zou bijna denken, stuur al die moeders op weerbaarheidscursussen en we zijn er. Nee, ja, even gekscherend natuurlijk, want uit onderzoek blijkt dat dit echt gevolgen heeft. En je kan je natuurlijk voorstellen dat zeker op de werkvloer een onveilige werksfeer, dat is natuurlijk een perfect recept om vrouwen te gaan verliezen. En dat gebeurt ook. Weet je, de burn-out cijfers stijgen. En ik wil niet zeggen dat die burn-out van momshaming komt. Het is altijd een soort van een mix van ingrediënten. Maar dit is wel eentje die hier meespeelt. Want als jij je niet serieus genomen voelt, als jij je niet veilig voelt om dingen uit te spreken, of als je gewoon niet meer mee mag doen voor je gevoel, ja, drie keer raden, weet je wel. En het blijkt dus ook dat de helft van de vrouwen al met één been buiten staat bij een bedrijf. En die zijn al op zoek naar een andere baan. En als werkgever wil je dat niet. Dat is ook helemaal niet goed voor de economie als iedereen uitstroomt.
Nee, zeker niet.
Dus op die manier raakt het ons allemaal. En we hebben het al gehad over die maatschappelijke blik. Als wij blijven momshamen met elkaar, dan komen we ook niet verder wat betreft die maatschappelijke blik.
Nee.
Dan willen we wel, we zijn zo'n voortvarend land, denken we met z'n allen. Maar als wij willen ontwikkelen, dan moeten we dat ook, weet je wel, walk the talk. Of die, goeie. Maar je moet wel datgene doen wat je wil dat er gebeurt.
Ja. Hey, maar jij bent natuurlijk een onwijs, ja, echt heel veel respect voor je, dat zei ik al gewoon. Met moeder, en niet één, niet twee, maar met je drie bedrijven. Ja, heel interessant, hè? Want mijn podcast gaat natuurlijk over altijd van hoe combineer je nou een topcarrière met moederschap en huishouden en me-time. Maar hoe doe jij dat?
Vraag ik mezelf ook wel eens af. Ja, het is echt, ken je zo'n ouderwetse weegschaal die zeg maar beweegt? Ik geloof daar heel erg in. Dat het woordje balans, iedereen denkt altijd naar je, weet je wel, het is allemaal altijd evenredig. Nee, ik geloof echt in die fluïde flow van die ouderwetse weegschalen. Dus het ene moment heb ik mijn sociale bal wat zwaarder wegen, het andere moment juist niet. En zeker nu de laatste periode met Zakenmama en dat ik nu impact, weet je wel, nou, niet nu opeens impact wil maken, maar dat ik impact wil maken met Zakenmama en dat daar dus ook flink wat stappen in zijn gezet. Dat betekent gewoon dat andere dingen blijven liggen. Dus ja, weet ook zeg maar dat het bij mij niet allemaal perfect geregeld is. Dat is gewoon een utopie, denk ik. Dat kan niet. Dus al die ballen hoog houden, ook ik. Nee hoor, ik heb regelmatig een bal op de grond liggen. Ik heb amper me-time. Dat is echt iets, dat is, ja, daar heb ik het laatst nog over gehad met mijn echtgenoot, want hij werkt in de zorg. Dus hij heeft onregelmatige diensten. Dus hij werkt heel veel weekenden. Afgelopen 5 weken heeft hij elk weekend gewerkt. Nou, je kunt je voorstellen, ik ben redelijk op inmiddels, want dan werk ik dus de hele week. Dan heb ik één mamadag tussendoor, maar dan heb ik ook nog eens het weekend wat met de kinderen. En dat is hartstikke leuk, hè? Doe ik met liefde. Maar je staat dus constant aan.
Dat is
gewoon 7 dagen per week sta je aan.
Ja.
En dat is best pittig. Dus ja. Ik zou ook, oké, ik ben heel blij dat je dit weekend weer thuis bent, want dan kan ik even op adem komen.
Ja, ga ik even weg.
Ja, ga ik even weg. Ja.
Ben je blij van? Dat is jouw me-time?
Wat is mijn me-time?
Nou, grappig, want ik stelde laatst namelijk aan iemand ook die vraag.
Ja.
Heel veel mensen zeggen, ja, ik mis me-time. En heel veel mensen denken dan dat dat per se, daarom stel ik hem ook, van dat dat per se met een soort maskertje in bad zitten is. Ik ga daar niet op aan. Ik hou daar niet van.
Nee,
ik ben veel
niet.
Te actief daarvoor. Ja. Dus me-time hoeft dus niet altijd onderuitgezakt Netflix te kijken. Weet je, me-time kan ook gewoon, weet je, ik word blij als ik lekker even naar de stad ga of zo. Weet je, in de stad gewoon loop. Niet per se om iets te kopen, maar gewoon, daar laat ik van op.
Ja, ik vind hem lastig. Want heel eerlijk, ik ben echt een workaholic. Dus ik vind ergens, dat is mijn probleem, denk ik. Als ik een keer een avond voor mezelf heb, ik klap mijn laptop open. Ook omdat ik gewoon het echt heel leuk vind. Maar dat betekent wel dat je dus die uitknop niet vindt. Waardoor voor je mentale gezondheid is het denk ik goed om af en toe even uit te schakelen. En net als dat je een iPhone, ik zet mijn iPhone nooit uit, maar als je dat heel lang niet doet, gaat hij ook haperen. En moet je hem gewoon even uitzetten en opnieuw opstarten. Ik denk dat je dat bij jezelf ook moet doen af en toe. Maar ik ben nog zoekende in wat mijn uitknop is. Het ene moment denk ik lekker met vriendinnen doortop, maar dan sta je ook aan.
Ja.
Het andere, ik heb van de zomer geprobeerd om paint by number te doen. Werkt op zich heel zen, maar ja, het is niet dat ik nu weer gewoon een schilderij erbij pak, snap je? Dus ik ben ook een beetje aan het zoeken.
Ja.
Wandelen vind ik heel lekker.
Ja, doe ik ook bijna iedere dag.
Ja, ik denk dat ik dat meer mag doen.
Ja, gewoon een half uurtje.
Ja.
Lekker podcastje in. Meestal doe ik dus een podcast, maar het kan ook wel eens zijn als ik ergens over na moet denken dat ik het zonder doe. Dat is ook nog wel een goeie. En ik ben niet uber sportief. Ja, ik roep altijd 2 keer per week, probeer ik altijd met vriendinnen hard te lopen, maar het is meer hobbelen.
Ja, lekker bijkletsen.
Lekker bijkletsen, we hobbelen een beetje, maar ik doe wel iedere dag die wandeling.
Dat is
dus
goed.
Dus dat bedoel ik ook met me-time. Hè? Dus heel veel mensen, ik vind wel zeg maar dat mensen vaak me-time met iets associëren wat niet per se voor iedereen me-time hoeft te zijn.
Klopt.
Als je wel geniet van een Netflix-serie op de bank, moet je dat vooral doen.
Ja.
Hè? Dus het is niet, maar ik wil mensen bewust worden van het feit.
Ja, me-time is voor iedereen anders.
Ja.
Nee, klopt. En het leuke wat je zegt nu, wandelen met een podcast, daar moet ik dus weer niet aan denken, want dan heb ik weer prikkels.
Ja.
Dus dat is leuk hoe dat bij ons ook al gelijk anders werkt. Dat als ik ga wandelen, dan doe ik ook wel vaker met een vriendin. Dus dan ben ik ook weer aan het kletsen, maar dat 1-op-1 is dat misschien ook weer anders. Ja, ik weet niet. Ik ben nog zoekende.
Dus als iemand tips heeft. Ja. Wat voor jou de perfecte me-time is.
Ja, voor eigenlijk het oplaadmoment.
Ja.
Ik denk dat. Meer het uitschakelen en even niks.
Ja. En hoe hou jij het leuk allemaal?
Ja, goeie. Ik denk, doordat ik zoveel verschillende dingen doe. Ik ben echt zo'n type. Ik ben echt een multi-passionate ondernemer. Dus ik vind het heerlijk om vandaag met jou te kletsen. Morgen weer video's te maken. De dag daarna. Ik heb deze week nog een cursus voor dagvoorzitterschap. Elke week is anders. Ik doe elke dag iets anders. En dat vind ik zo leuk. En ik denk dat het voor mij leuk maakt.
Ja, leuk. Ja. Werken is gewoon leuk.
Ik hou van werken.
Ja, mag ook wel eens benoemd worden. Hè? Zeg maar, er wordt heel vaak, vind ik ook best wel negatief.
Ja.
Werken is zwaar, maar werken. Ik heb ook altijd ontzettend, passie, dat is misschien een gek woord, maar ik heb altijd heel veel plezier gehad aan werken. Vaak ook omdat het je gewoon verder brengt. Het brengt echt persoonlijke groei met zich mee. En dat is ook wat ik dus heel veel vrouwen ook wil meegeven. Werk kan ook echt heel leuk zijn.
Ja. Nou, het is leuk dat je dat zegt, want vorige week was mijn man een aantal dagen naar Indonesië. Dus ik moest het allemaal even zelf rooien. En ik klap dan 's avonds toch nog mijn laptop open. Ik had het ook heel druk, dus dit keer was het ook wel echt noodzaak. En ik kreeg dus ook van meerdere mensen de opmerking, want dat laten we dan gewoon zien online. Van, wat vervelend dat je dan nog moet werken. En toen dacht ik, nee, ik vind het helemaal niet vervelend, want ik kies er nu bewust voor.
Ja, ik denk dat je daar wel een leuk punt hebt, van je kiest ervoor. Wat ik echt ook nog wel eens deed, maar dat voelde dan niet als werken. Ik kom op, echt heel grappig verhaal, volgens mij heb ik dat nog nooit gedeeld. Op vrijdagavond kon ik wel eens mijn creatieve bui hebben van 11 tot 1 s'nachts. Dan had ik de hele week gewerkt en had ik het idee, ik heb gewoon nog ideeën in mijn hoofd zitten die er nog niet uit zijn. Gewoon omdat ik het leuk vond. Met een wijntje kon ik dan die laptop.
Heerlijk.
Kinderen waren naar bed. Ik weet niet, de mom zat dan tv te kijken of zo. Of die was weg of ik weet het niet. Maar die, weet je. En dan kon ik gewoon op vrijdagavond, niet omdat het moest. En ik denk dat daar het grote verschil in zit. Dat je het niet hoeft te doen, maar omdat je op dat moment iets creatiefs in je hoofd hebt waarvan je denkt, het moet er gewoon uit.
En dat je het jezelf dan gunt om gewoon lekker die laptop open te klappen en dat gewoon te gaan uitwerken.
Ja,
heerlijk.
Ik heb eigenlijk altijd voor degene die ik interview een laatste vraag. En mijn laatste vraag is dus, wat is je favoriete quote en waarom?
Ja, nou, dit is heel leuk. Dat is een quote van Oprah. En dat is, you can have it all, just not all at once. En dat zeg ik altijd tegen mijn communicatieklanten. Want die komen altijd bij mij met, en we willen een podcast, en we willen dit, en we willen zus en zo, en blablabla. En dan zeg ik, dat is goed, maar we gaan nu eerst kiezen. Dus we gaan één ding goed doen. En daarna gaan we naar het volgende. Dus eigenlijk zie ik, zeker bij social media online zichtbaarheid, is het zoals een huis bouwen. Je begint met de fundering en dan kun je pas door. Maar het grappige is, als je nu mijn hele verhaal hebt gehoord, ik doe alles tegelijk. Dus het is een soort van, ja, schoenmaker blijft bij je lezen. Ja, man, ja. Ja. Eigenlijk zou ik er zelf ook nog wel naar moeten kijken. Ja, en tegelijkertijd ook weer niet, hè, want ik leg echt wel bewust ballen neer. Maar ik vind het blijft mijn favoriete quote.
Inspirerende quote inderdaad. Dank je. Leuk ook met de uitleg erbij. Celine, ik wil je onwijs bedanken voor dit inspirerende en ja, vooral ook gezellige interview. Luisteraar weet het misschien niet, maar volgens mij hebben we tussendoor ook nog best wel een beetje gekletst. Nou, dat knip ik er natuurlijk uit, maar helemaal leuk. Mocht jij dit als luisteraar een interessante podcast hebben gevonden en denk je van, dat zou misschien voor mijn buurvrouw of mijn collega of nou ja, voor wie dan ook interessant zijn, superleuk om als je die deelt, als je deze uitzending deelt, om andere vrouwen ook te inspireren. Je zou me daar enorm mee helpen en ook andere vrouwen heel erg mee helpen. Ik wil je een hele fijne dag wensen en je weet het, ik geloof in jou.